En om te beginnen wil ik u meenemen naar een bekend schriftgedeelte. Dat is uit Handelingen hoofdstuk 15. Handelingen hoofdstuk 15, waar wij terecht zijn in het eerste concilie, synode, broederraadsvergadering, of hoe het maar heten mag. Convent. Het beroemde apostelconvent noemt men het. Waar vragen ontstaan waren over, of althans naar aanleiding van dat merkwaardige verschijnsel, dat hoewel de apostelen en met name Paulus, maar ook Petrus, het evangelie predikten aan de Joden, niettemin niet de Joden zozeer, maar vooral de heidenen, tot geloof kwamen. Hetgeen betekent dat er binnen de gemeente dus twee verschillende culturen ontstonden, namelijk een heidense leefwijze, als je dat zo kunt zeggen, ter onderscheiding van aan de andere kant een Joodse leefwijze, ongetwijfeld nog in hoge mate onder de wet. Waarna de vraag was dat aangezien het toch één moet zijn in de gemeente, of niet uiteraard de heidenen onderworpen moeten worden aan de Joodse wet. Want ja, de gedachte dat misschien de Joden zouden moeten gaan leven als heidenen, die is nog absurder, althans vanuit Joods standpunt. Maar er is een bespreking over en het aardige ervan is dat bij die gelegenheid een uitspraak gedaan wordt over de aard van onze tegenwoordige bedeling, die toen uiteraard al begonnen was. Namelijk de periode vanaf de opstanding van de Heer Jezus Christus en voorafgaande aan zijn wederkomst in heerlijkheid. En in dat verband neemt uiteindelijk Jacobus het woord, want de rest van de discussie laat ik verder buiten beschouwing voor de gelegenheid, maar Jacobus neemt het woord in vers 13 en zegt: mannen, broeders, hoort mij. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermee de stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven is: na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, wederopbouwen. En ik zal dezelfde wederoprichten, opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken en al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. En in het vervolg wordt dan gezegd dat daarom Jacobus van oordeel is dat de heidenen niet geacht worden onder de Joodse wet te leven. Dat is natuurlijk zo omdat de aard van onze bedeling niet Joods is. Dat is de strekking van deze uitspraken. Natuurlijk, ik ben mij bewust dat we hier al eens eerder bij stil hebben gestaan, bij dit schriftgedeelte. Ik vind het ook niet werkelijk een problematisch schriftgedeelte. Maar u weet dat in het christendom van oudsher en tot in onze dagen gediscussieerd wordt over de vraag hoe dat nou zit met dat koninkrijk. U weet wel, zoals geformuleerd in Handelingen 1. Heren, zult gij in deze tijd, vers 6... aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En het antwoord op die vraag is tot nog toe ook steeds omstreden. Zal de Heer dat doen, het koninkrijk aan Israël wederoprichten, ja of nee? Op dit soort problematiek worden verschillende antwoorden gegeven in de loop der tijd. En bij gelegenheid loop ik daar ook tegenop, zal ik maar zeggen, ontstaat daar discussie over. Dat is voor mij aanleiding om er toch weer een keer bij stil te staan. Wat Jacobus erover zegt is simpel. Hij zegt, en hij verwijst trouwens naar ene Simeon uit Lucas 2, waarover we het dan ook maar niet zullen hebben nu. Maar hij zegt, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen, of gewoon om daaruit, een volk aan te nemen voor zijn naam. Een volk voor de naam des Heren. Als er in uw Bijbel staat door, moet u die D veranderen in een V. Want het is een ordinaire zetfout, een drukfout, zeg maar. Er staat voor zijn naam. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heiden heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna verwijst Jacobus naar een profetie uit het Oude Testament, uit Amos 9. Nou ja, onder andere naar Amos 9, want hij citeert daar letterlijk uit. Niettemin zegt hij, hiermee stemmen overeen de woorden der profeten. Implicerend dat hij citeert wel uit Amos, maar dezelfde gedachte zou hij eventueel dus ook ergens anders uit hebben kunnen citeren. En dat is ook zo. Dan krijg je alleen andere woorden. Maar het is op vele plaatsen te vinden. Maar voor de gelegenheid citeert hij uit Amos 9, het laatste deel van dat toch wel bijzondere Bijbelboek. Maar vooruit. Hij zegt, hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is, na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, wederopbouwen. Ik zal dezelve, namelijk, of en, ik zal dezelve wederoprichten. Wat Jacobus hier zegt, is een betrekkelijk simpele zaak. Het hangt in de eerste plaats aan de uitdrukking in vers 14, waar staat, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Hetgeen betekent dat wat het ook mogen zijn, maar het spreekt over wat God eerst doet. Dat wil zeggen vanaf de dagen en reeds in de dagen van deze apostelen uiteraard. Daar komt eerst. En daarna zegt hij, en hiermee stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven is, na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, wederopbouwen. Ik heb met zo'n vers weinig moeite. Dat is misschien omdat ik het van oudsher ook zo geleerd heb, maar ik denk dat het volstrekt correct is. Namelijk dat voordat de vervallen hut van David, de tabernakel van David, weder opgebouwd zal worden, ik gebruik met opzet letterlijk de woorden die hier staan, dat voordat zover is, God zich eerst, en dat is het gewicht van het woord eerst natuurlijk in vers 14, dat God zich eerst een volk roept of aanneemt uit de heidenen voor zijn naam. Ik heb er niet de minste problemen mee, zeg ik al. Niettemin heeft men mij erop gewezen, kort geleden, waarvoor nog vriendelijk dank, broeder, dat toch een traditionele verklaring van het schriftgedeelte inhoudt dat wat in vers 16 gezegd wordt, na deze zal ik wederkeren en de vervallen hut van David oprichten, dat dat hetzelfde is als wat er staat in vers 14. De man zegt immers, hiermee stemmen overeen de woorden der profeten die gezegd hebben. En dan zou je wellicht kunnen verwachten dat er nu woorden van de profeet worden aangehaald, of van hun profeet of van profeten worden aangehaald, die ook zeggen dat God eerst zich een volk verzamelt uit de heidenen voor zijn naam. Bij nader inzien, dat is de gangbare Calvinistische verklaring. Ik ben daar niet in groot geworden, dus ik zie dat ook over het hoofd, dat soort dingen. Eenvoudig omdat ik het verder ook niet plaatsen kan. Maar het speelt daar een rol. Ik moet er meteen bij zeggen dat die verklaring ook eigenlijk wel redelijk logisch is. Omdat anders de hele Calvinistische leer zo zonder meer omvalt. Hè? Dat zou je moeten begrijpen. Hè? U weet toch wat men daar in het algemeen gelooft? Komt hierop neer. Het evangelie werd gepredikt aan Israël. Israël bleek ongelovig. En daarna werd het verhaal anders. Toen kwam de kerk in de plaats voor Israël. Ik zeg het maar met hun eigen woorden, hoewel ik ze niet zo netjes vind. In werkelijkheid ligt het wat genuanceerder. Maar het komt erop neer dat aangezien Israël zelf zich deze dingen niet waardig oordeelde, met dank aan een uitdrukking van Paulus uit Handelingen 13, heeft God het plan veranderd of zo, en heeft God de zaligheid naar de heidenen gezonden, en daaruit wordt de gemeente geformeerd, en dat is de bouw van het koninkrijk van Christus. Zo ziet men dat. En men beschouwt de kerk dus niet alleen als Israël, Men beschouwt het ook als het koninkrijk, het Messiaanse rijk, het koninkrijk Gods, het koninkrijk van Christus. Er wordt ook geen onderscheid in gemaakt in die uitdrukkingen, min of meer terecht. En de vraag naar of in de toekomst alsnog voor Israël zegeningen wachten in de zin van letterlijke vervulling van oud-testamentische profetieën, wordt categorisch met nee beantwoord. Men gelooft niet dat Israël nog een toekomst heeft. En voor zover het wel een toekomst heeft, kan het alleen gelden voor de individuele Israëliet die tot geloof komt en daardoor wordt toegevoegd aan de gemeente. Zeg maar aan de kerk. Dat is het dan. Daarin, in die, heel die leer, is dus geen plaats voor een wederkomst van Christus. Begrijp me goed. Men gelooft dat de Heer weder zal komen, want dat staat in de Bijbel. Maar men redeneert dat dat is op de jongste dag, om te oordelen en de levenden en de doden, en de wederkomst van Christus is dus hetzelfde als de jongste dag, en dat is het einde van het verhaal. Volgende punt op Gods kalender is in die opvatting de jongste dag, punt. En van een oprichting van een koninkrijk hier op aarde wil men niets weten. Men beschouwt het dan ook als een soort profanisme, een soort godslastering eigenlijk. Men zegt, ja, maar het koninkrijk is niet van aards en van stoffelijke aard. Het koninkrijk is van geestelijke aard en daarmee van hemelse aard. En zoiets laags als een koninkrijk op aarde, dat is niet aan de orde. Dat komt ook niet meer en dat is het dan. En als je dan dus dit schriftgedeelte leest, hoe God eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna vers 16 meteen, en na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David. Dan valt dat hele verhaal meteen dus in duigen. Wat moet je er dan mee? Dan kom je automatisch terecht bij het ineenschuiven van vers 14 en 16. Namelijk, God heeft eerst de heidenen bezocht. En daardoor is hij bezig om de vervallen hut van David, dat wil zeggen het koningshuis van David, het huis van David, de troon van David eventueel te herstellen enzovoorts. Met als gevolg dat de oud-testamentische profetieën over de troon van David in Jeruzalem, die hersteld zou worden, dat die profetieën vergeestelijk worden, dat is de beroemde, beruchte vergeestelijking, waarbij de naam Jeruzalem vervangen wordt door de hemel, hetgeen redelijk goed te doen is, maar niet als je al die profetieën erbij houdt, dan gaat het niet. Maar er zijn natuurlijk schriftplaatsen waar de naam Jeruzalem functieert als aanduiding van de hemel. En dat is vergeestelijking, maar goed. Maar men systematiseert dat en zegt de troon van David in Jeruzalem zou hersteld worden. Jawel, maar dat is de troon in de hemel. Want Jeruzalem is de hemel en de troon van David is de troon van de Messias. En het leidt geen twijfel dat de Messias een troon heeft in de hemel. Het probleem daarvan is dat je dan nog heel wat meer schriftplaatsen hebt weg te werken, overigens. Maar het klopt niet. Wat er gebeurt namelijk, onder andere dan, is dat men in de eerste plaats, om bij dit schriftgedeelte te blijven, men leest het schriftgedeelte niet goed genoeg. Het punt is namelijk dat in vers 14 sprake is van hoe God eerst de heidenen heeft bezocht. En vers 16 zegt, en na deze. Als je het woord eerst hebt, dan moet daarna nog iets volgen. Na eerst komt een tweede of een latere of daarna. En dat is wat hier precies gezegd wordt. Eerst de heidenen bezocht en daarna, na deze, zal de Heer wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David, et cetera, et cetera. Het is niet één ding, het zijn twee dingen. En iets dergelijks, namelijk dat het twee dingen zijn, geldt bovendien voor de troon van de Heer Jezus. Het zijn er twee. Er zijn ook twee duidelijke lijnen die in de Bijbel uiteengezet worden. Want hoe dan ook, de troon krijgt men niet zomaar, berust altijd op erfrecht eventueel afstamming, in ieder geval op erfopvolging, op wat voor wijze dan ook. En daar spreekt de Bijbel dan ook uitgebreid over. Maar het zijn twee lijnen die in het Oude Testament uiteengezet worden, tot in het Nieuwe Testament aan toe overigens. De ene is inderdaad die van David. Nou ja, die begint al bij Adam overigens. En loopt via, uiteraard Noach, en daarna via Abraham, en vervolgens via Juda, en vervolgens via David, om wat belangrijke namen uit de reeks te noemen. Maar het is een lijn van een troon die op aarde zou staan. En ik bedoel zo'n troon uiteraard niet al te letterlijk. Dat is meestal trouwens zo bij het noemen van het woord troon. Normaal gesproken denk je daarbij niet aan een letterlijk ding met vier poten eronder of iets dergelijks. De troon gaat over het koningschap, over een positie, een plaats die de koning eventueel inneemt. Hè. Hij is op de troon. Maar of hij er letterlijk op zit, je mag aannemen, mag hopen voor zo iemand dat hij er niet letterlijk op zit, want wat moet hij daar doen? Het is in hoge mate symboliek natuurlijk. Maar ik hoop dat u begrijpt of begrijpen wilt wat ik er nu over zeg. Er is sprake van een troon, de stoel van een koninkrijk, heet het ook in 2 Samuel 7. U weet wel, dat is die profetie over de stoel zijns koninkrijk zal niet wankelen enzovoorts. Hè. Ik zal hem geven de troon van zijn vader David. Dat staat in het Nieuwe Testament trouwens. Ik zal hem de troon van zijn vader David geven. Maar dat is een troon die niet staat in de hemel. Dat is een aardse lijn en feitelijk is het de troon van Adam, als je het ver terugrekent. Ik weet niet of het u ooit opgevallen is. De Heer Jezus was bekend in zijn dagen als de zoon en dus erfgenaam van David. Hij werd bij gelegenheid ook zo aangesproken. Met andere woorden, dat was ook niet twijfelachtig. U weet wel, Jezus, gij zoon Davids. En als weer binnenkort kerstfeest is, hebben we het misschien nog weer uitgebreid erover. Want steeds opnieuw wordt gezegd dat hij is uit het huis en geslacht van David, of naar het zaad van David, of wat het maar wezen mag, tot in Openbaring aan toe. Maar dat is een aardse lijn. En op grond van die lijn en op grond van dat erfrecht zou je moeten verwachten de letterlijke vervulling van wat de Oudtestamentische profeten gesproken hebben. Ik kan ze gaan opzoeken, maar dan kom ik in andere complicaties terecht waar ik me nou vandaag niet in wilde begeven. Maar in elk geval, er wordt aangekondigd letterlijk een troon van David in Jeruzalem. Daarover wordt gesproken, daarover wordt ook geprofeteerd. Daarover wordt trouwens ook aangekondigd dat hij in Jeruzalem zou verdwijnen. En daarna wordt aangekondigd, onder andere hier in dit vers in Handelingen 15, dat hij alsnog hersteld zou worden. Want hoe dan ook, de troon van David stond in Jeruzalem. Of anders moet ik zeggen, de residentie van David, dan wel van het huis van David, was Jeruzalem. Heel de geschiedenis door, vanaf David zelf uiteraard, tot en met Zedekia. En we hebben het over koningschap, de scepter van Juda, of hoe dat maar heten mag. Hè? De andere lijn is een hele korte. Dat is ook ontleend aan 2 Samuel 7, waar staat dat de Heer David nageslacht verwekken zou, en dat nageslacht van David zou een eeuwig koninkrijk hebben, zal voor altijd op de troon zitten. En in laatste instantie, let op wat ik zeg en hoe ik het zeg, in laatste instantie, maar ook in hoogste instantie, wordt dat vervuld in de positie van de Heer Jezus Christus, die inderdaad die troon zal bezitten, zal erven en inderdaad een eeuwig koninkrijk zal bevestigen, logischerwijze moeten slaan op het Messiaanse Rijk. De term Messias komt daar trouwens vandaan, van de positie van David, maar de Heer zegt erbij over die zoon van David, hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. En daar is dus sprake van twee tronen. Dat wil zeggen, de een is die van David, of zo u wilt, van Adam. Dat is een feitelijke. Het is geslachtsregister van Adam via David tot op de Heer Jezus Christus. De andere is de troon niet van Adam, maar de troon van God zelf. En die staat niet in Jeruzalem. De troon van God staat in de hemel. Dat is die van Psalm 110 vers 1, zit aan mijn rechterhand, enzovoorts. In verband met God heeft hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam, heeft hem een positie gegeven ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Dat is Efeze hoofdstuk 1, het laatste gedeelte. Maar dat is de troon van God. De Heer Jezus noemt die troon trouwens de troon mijn vaders, de troon van mijn vader. Waarom ook niet? Ook al zou het zijn eigen troon zijn, dan nog heeft hij hem van die vader ontvangen, geërfd. Je kunt moeite hebben met dat woord, ik niet, want er staat in mijn Bijbel dat de Heer Jezus uitnemender naam zelfs boven de engelen geërfd heeft. Wat je er ook onder verstaat, het is in ieder geval Bijbels en daar gaat het me maar om. God heeft hem uitermate verhoogd en hem gesteld aan zijn rechterhand. Het zijn uitspraken uit het Oude Testament die vele malen in het Nieuwe Testament geciteerd worden om de tegenwoordige positie van Christus te beschrijven. Maar het punt is dat de tegenwoordige positie van Christus in de praktijk niet is die op de troon van David. Er staat geen troon in Jeruzalem, niet letterlijk en niet overdrachtelijk, en dat is al heel lang zo. Dat is al meer dan 2500 jaar zo, feitelijk. Want de laatste koning uit het huis van David die op de troon gezeten heeft in Jeruzalem was Zedekia. En sindsdien is de troon in Jeruzalem vakant. Dat is niet alles mij gezegd, maar dat ga ik vandaag dus niet doen. Bovendien, dat red ik niet in een uur. Dus vooruit maar weer. Maar we hebben het over Juda en Jeruzalem. Dat is de lijn die trouwens ook uitgezet wordt in verband met de eschatologie. Dat wil zeggen de leer der laatste dingen. Zo ongeveer betekent dat. Hè? Ik bedoel dit, de lijn van de geschiedenis wordt opgehangen, want er is eigenlijk maar één echte vaste lijn, inclusief data. Die lijn wordt opgehangen aan Juda, de stam van Juda, de Joden, en aan Jeruzalem, wat hun officiële hoofdstad is, hun heilige stad, en aan de troon van David, dat is de troon uit Juda, de scepter van Juda, uit Genesis 48 is dat geloof ik, als ik me goed herinner, daar wordt de geschiedenis aan opgehangen. Dat kan ik u ook makkelijk laten zien, maar dat weet u misschien zo uit het hoofd ook wel. Onze toekomstverwachting, in verband met gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus, is feitelijk gebaseerd op één profetie, namelijk die van Daniël 9. Die van Daniël, maar speciaal Daniël 9. Vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. En die heilige stad is Jeruzalem, daarvan wordt de naam ook specifiek genoemd. En die 70 weken zijn bepalend voor de rest van de geschiedenis van het volk, uitlopend op het herstel van de troon van David in Jeruzalem. Daar gaat trouwens heel dat Bijbelboek over. Dat zeg ik trouwens altijd bij de inleiding tot het Bijbelboek. Wat er gebeurd was, was dat Jeruzalem veroverd was door Nebukadnezar, door de Babyloniërs. Het liep uiteindelijk uit op de ballingschap van het Joodse volk. En Daniël was een van de eerste die werd weggevoerd, zelfs nog voordat het hele volk werd weggevoerd, ruim daarvoor. Maar Daniël en zijn drie vrienden werden weggevoerd naar Babel. En de vraag van Daniël was, maar hoe gaat dat nou verder? En meteen in Daniël 2 krijg je dan dat visioen van die droom van Nebukadnezar. Nou, hoe het verder gaat is simpelweg dit. We krijgen eerst een koninkrijk van de Babyloniërs, dan van de Meden en Persen, dan van de Grieken, dan van de Romeinen en dan nog zowat, iets met 10 tenen of zoiets. En dan pas komt er die steen die al die voorbijgegane, gepasseerde koninkrijken vermaalt. En over die steen wordt gezegd, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Maar voorafgaand aan dat die steen komt, wordt het koninkrijk dus wel aan een ander volk overgelaten. Namelijk aan de Babyloniërs, de Meden en Persen, de Grieken, de Romeinen en het antichristelijke rijk, want daar komt het op neer. En in die tussentijd is de troon van David in Jeruzalem over Juda vakant. Vrij, die is er niet. Daarom 70 weken zijn bestemd. En er staat niet over Israël. Ook niet over de heidenen. Er staat over uw volk en over uw heilige stad. En dat is niet Babel of Rome of wat het maar wezen mag. Het is Jeruzalem. Daaraan wordt gemeten. Er wordt niet gesproken over wat er elders gebeurt. Elders weten wij trouwens dat de Bijbel zegt dat... Tenminste, dat meen ik te weten, dat de Bijbel zegt... Tegenwoordig moet ik voorzichtiger zijn naar het schijnt, maar vooruit... Dat de Bijbel zegt dat 2000 zouden passeren... 2000 zouden passeren vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst in of voor Jeruzalem. Ten behoeve van Juda en daarmee dus ook de troon. Ontleend onder andere dan, en in de eerste plaats, aan de 2000 ellen uit Joshua 3. Ja, maar goed, daar ga ik allemaal niet op in. Maar dat is een tijdrekening die losstaat van de Jordaniel. Die uit Daniel rekent de tijd over het Joodse volk en zegt 70 weken. En wij geloven dat 69 van die weken al gepasseerd zijn, nog in oud-testamentische tijd, om zo te zeggen. En dat het Joodse volk en daarmee ook Jeruzalem nog 1 week van jaren, nog 7 jaren te gaan heeft tot op de komst van Christus. En die 7 jaren, ja, dat is al heel lang zo dat ze nog 7 jaren te gaan hebben. Want wij leren dat die geschiedenis van Juda en van Jeruzalem is onderbroken na de 69e week van Daniel. Het staat er bijna letterlijk trouwens in Daniel 9 zelf. Is onderbroken, is stopgezet en in de toekomst zal die tijdrekening ooit weer een keer gaan lopen. Maar die tijdrekening vormt inderdaad de basis van onze toekomstverwachting. Mogen ook duidelijk zijn wat daarna gebeurt. Wat in die dagen gebeurt, ook rechtstreeks gerelateerd wordt aan die 70ste week van Daniel. Als je die niet hebt namelijk, dan weet je niks. Ik las van de week nog uit bepaalde kring, waarvan ik de naam maar niet zal noemen, uit bepaalde kring waarin men de historische school aanhangt, waarin men gelooft namelijk dat de 70ste week in het verleden al gepasseerd is, daar zei men, er is niemand die ook maar enig idee heeft over de volgorde van de gebeurtenissen in de dagen van de wederkomst van Christus. Waarvan akte? Als je die 70ste week naar het verleden hebt wegverklaard, dan hou je voor de toekomst niks over en dan ben je volstrekt aan de heidenen overgeleverd. Niet zo net uitdrukking, maar dan heb je niks om te weten in welke volgorde de dingen zouden passeren. En ook zelfs niet eens welke dingen dan wel. Want als je de 70ste week naar het verleden verklaard hebt, hou je voor de toekomst ook al wat minder over. Dan wordt het helemaal een chaos. En ik ben altijd wel blij met dit soort uitspraken. Mensen die zelf vertuigen, wij weten het niet, we hebben geen flauw idee. Nee, dat komt omdat je dit gemist hebt. Dan heb je gemist dat de 69ste week eindigde in de eerste komst van Christus, officieel bij de intocht in Jeruzalem, als u mij vraagt. En dat de 70ste week pas begint in de toekomst, wanneer de Joodse staat met Jeruzalem inderdaad aan het hoofd een verbond zal sluiten met dat beest waarover gesproken wordt, of met die hoorn, of althans met 1 vorst die komen zal. Want zo staat het in elk geval ook in Daniel 9, en daar gaat het me nu maar om. Maar wat wij moeten vaststellen, is wat hier nou precies staat in Handelingen 15. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat past uiteraard in de tijd tussen de 69ste en de 70ste week van Daniel. Waar die tijdrekening stilstaat, met betrekking tot het Joodse volk en hun heilige stad, Jeruzalem, betekent het dus dat God in onze dagen weliswaar een werk doet, maar logischerwijze niet aan die heilige stad of aan het volk van Daniel. Niet aan het volk als zodanig. Dat komt pas in de toekomst. Er zit dus ook weinig anders op. ik kan ook niks anders bedenken en ik heb het ook nooit geprobeerd, zit weinig anders op dan dat God zich in onze dagen een volk verzamelt uit de heidenen. Dat kan niet missen. Waar het evangelie gepredikt wordt, komen mensen tot geloof. Die worden zijn eigendom, om zo te zeggen. Maar het is niet het Joodse volk vooralsnog. En dat is wat Jacobus dus zegt. En daarmee is meteen gezegd dat dat werk dat de Heer zou doen aan het volk van Daniël en aan hun heilige stad, dat dat werk dus, om zo te zeggen, uitgesteld is tot de toekomst. Nou is uitstellen een begrip wat ook niet iedereen begrijpt, maar als je zegt, de 70ste week is in het verleden niet aangebroken, maar is uitgesteld tot de toekomst, dan zeg ik, oké, dan is het uitgesteld, prima. Neem niet weg dat het in overeenstemming was met Gods plan, dus vanuit Gods standpunt ziet het er zo niet uit, maar voor ons wellicht wel. Dus we moeten wat voorzichtig zijn met zo'n term, maar vooruit. Het neemt niet weg dus dat dat werk dat de Heer aan het Joodse volk en aan Jeruzalem zou doen, dat dat een werk is in de toekomst. En dat is wat Jacobus dus ook zegt. Als hij zegt, hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is, na deze zal ik wederkeren. Heb je hem wel eens gelezen in Amos zelf, waaruit hij citeert? Daar staat het subtieler. Daar staat niet na deze. Daar staat in vers 11 van Amos 9. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Ik zal haar reten vertuinen, scheuren in de muur, dan wel in de wand. Ik zal haar reten vertuinen, scheuren dichtmaken. En wat aan haar is afgebroken, weder oprichten en zal ze bouwen als in de dagen van ouds. Wanneer? Te dien dagen. Dan zeggen wij, die is een aanwijzend voornaamwoord, dus er wordt een dag aangewezen, maar er staat niet bij welke dag. Dat is ongeveer juist, maar niet helemaal. Want er staat te dien dagen en niet te deze dagen. Ik bedoel dit, dat aanwijzend voornaamwoord wijst ver vooruit. En niet dichtbij. Niet deze, maar die. En als het die is, dan is het na deze. Nou, dat is wat staat in Handelingen 15. En te dien dagen komt heel goed overeen met na deze. Vooral als je ze naast elkaar legt, dan wordt het toch wat duidelijker. Hè? Niet deze, maar die. In de toekomst. Veraf. U weet wel, voici en voilà. Voor degenen die Frans geleerd hebben. Hè? Niet zie hier, maar zie daar. Precies. Te dien dagen, later namelijk. En dat ontgaat ons wellicht in de vertaling, maar dat is echt de strekking van dat woord. Het wijst ver vooruit. Er gaat eerst iets anders aan vooraf. Ook hier in Amos 9, moet ik eerlijk zeggen, want anders krijg ik daar straks toch ook vragen over. Want u vraagt zich af of dan niet misschien hier in Amos 9 ook iets staat wat eerst zal gebeuren, alvorens die troon zal hersteld worden. En dat het antwoord daarop is ja. Maar het lijkt mij niet verstandig om daar vandaag op in te gaan, want het maakt het verhaal nodeloos gecompliceerd. Daar kom ik later wel een keer op terug, maar nu even niet. Ik vind het getuigenis van Jacobus in Handelingen 15 duidelijk genoeg. Hij zegt, dit is wat Amos zegt, en andere profeten ook. God verzamelt zich eerst een volk voor zijn naam, en daarna pas, later, zal de Heer wederkeren om de tabernakel van David die vervallen is te herstellen. Ik kan echter niet nalaten. Ik had het liever wel gedaan, maar ik kan het niet nalaten om niettemin toch te zeggen wat hier niet staat. Er staat niet, dan zal ik voor David of voor het huis van David opnieuw zo'n tabernakel bouwen. Misschien begrijpt u niet wat ik nu zeg. Maar kijk, als er staat, ik zal weder opbouwen de tabernakel van David die vervallen is, zoals in Amos, ik zal herstellen de vervallen hut van David, dan zou je eerste gedachte toch moeten zijn, waar staat dat vervallen ding dan? moet toch ergens wezen. Dat is ook zo, maar dat beschouw ik als buiten het onderwerp nu. Kan niet alles tegelijk. Waar het over gaat, is dat die vervallen hut in ieder geval niet staat in Jeruzalem. Daar is niks, daar is hij verdwenen, dat is ook gezegd, dat staat in de profetieën. Dat vind je in Jeremia ook terug, zal ik maar zeggen, in de dagen, en in Ezechiël, in de dagen dat een einde kwam aan het koningschap van het huis van David in Jeruzalem. De troon zou daar verdwijnen, dat staat er ook, uitdrukkelijk. En het is ook zo, er is in Jeruzalem niks te vinden van een koninkrijk sinds die dagen. Er liepen wat erfgenamen van David rond, waaronder de timmerman uit Nazareth. Het klinkt wat oneerbiedig, maar zo bedoel ik het zeker niet. Maar bedoel maar te zeggen, maar een koninkrijk was er niet meer en een troon was daar dus ook niet. En dat is mijn hele punt nu. Maar het neemt niet weg dat als de Heer komt, zal hij die vervallen hut, wat het ook wezen mogen, hij zal hem herstellen en voor zover aan wat verbroken is, impliceren dat er misschien toch iets aan is wat niet verbroken is. Ik kan het niet helpen, lees het maar 100 keer over en probeer er maar wat anders van te maken. Maar het kan niet lukken. Er is nog iets, en wat er nog is, is niet veel bijzonders, maar het is er wel en het zal hersteld worden. In de toekomst, dan zal ik, dus daarna zal de Heer dat weder oprichten. Ik moet meteen, voor ik het vergeet, want ik heb het steeds in gedachten en ik ben bang dat ik het vergeet. Ik moet meteen toch maar eerst even terug naar Handelingen 1. Daar was de vraag, zult gij in deze tijd aan Israël, vers 6, het koninkrijk weder oprichten? Die vraag, ik heb het vaak gezegd de afgelopen jaren, en ik bedoel tientallen jaren, ik heb het vaak gezegd, die vraag is niet met ja of nee te beantwoorden. Dat is niet te doen. Het gebeurt dus ook niet. Ik heb er ook niet al te veel moeite mee. Met dat er geen antwoord op komt, dan zou eerst de vraag anders gesteld moeten worden. U weet wel, let me rephrase this, enzovoort, zeggen de Engelsen dan of de Amerikanen. Opnieuw formuleren, maar de vraag is te gecompliceerd om er zo een antwoord op te geven. Wij krijgen echter een soort antwoord, een paar bladzijden verder, in Handelingen 3. Maar houd dat woord vast, hè. Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Weder oprichten. Dan gaan we naar hoofdstuk 3. Waar Petrus spreekt en zegt dat men zich zou bekeren. En dan zal God zenden, als het Joodse volk namelijk tot geloof komt, dan zal hij zenden Jezus Christus die u tevoren gepredikt is. Dat is vers 20 van Handelingen 3. Ik praat wat lastig nou, maar dat komt omdat die vertaling een beetje moeilijk geworden is. Dat laat zich raden, want u weet, het waren Calvinisten in de tijd die dit vertaald hebben. Nee, ik neem het ze niet kwalijk, maar ik stel het alleen vast. Als je mij zou vragen, hoe komt het dat zo'n vers dan zo slecht vertaald is, dat is toch onwaarschijnlijk, dan moet ik je zeggen, nou, dat komt omdat wat er werkelijk staat niet overeenkomt met de Calvinistische leer. En dat maakte het voor hen onmoeilijk om het te vertalen. Dat begrip heb ik daar in ieder geval wel voor. Maar wat er staat is, ik zal proberen het goed te lezen, vanaf vers 19. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. Want de tijden der verkoeling van het aangezicht des Heren zijn het resultaat van hun bekering. Lees hem nog een keer. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, opdat, en niet wanneer, opdat tijden der verkoeling zullen komen, en niet zullen gekomen zijn, zullen komen van het aangezicht des Heren. Die tijden der verkoeling zijn ontleend aan het Oude Testament en slaat op Nieuwtestamentische tijd, de werking van het Nieuwe Verbond. Verkoeling, quickening, staat er in het Engels, geloof ik, hier of in een andere plaats, dat wil zeggen herleving. Weer kwiek worden. quickening. Opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. En hij zenden zal, op grond van hun bekering, zal God hen zenden. En dus vers 10, en hij zenden zal Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is. Want de wederkomst van Christus vindt plaats op basis van de bekering van het volk als zodanig. En dat is dan primair het Joodse volk. Dat weten wij, want de Bijbel leert gewoon, ze zullen de naam des Heren aanroepen en dan zal hij ook inderdaad verschijnen. Dat is aan het eind van de 70ste week. Daar staat een datum voor, maar de Heer zelf zorgt ervoor via de verdrukking enerzijds en via de prediking anderzijds dat die datum gehaald gaat worden. Dus zijn datum. En dan over die Jezus die dan zal komen als het Joodse volk tot bekering komt, welke de hemel moet ontvangen, of gewoon de hemel moet hem ontvangen, tot wanneer? Tot de tijden der wederoprichting van alle dingen die God gesproken heeft. Door de mond van al zijn heilige profeten, van alzer, van alle eeuwstaten. Nog een keer, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten. Komt hij weer, hè? Hiermee stemmen overeen de woorden der profeten. Na deze zal ik wederkeren en de vervallen hut van David wederoprichten, herstellen, wederopbouwen. Handelingen 15. Of Handelingen 1, zult gij in deze dagen het koninkrijk in Israël wederoprichten? Nou, daar is zo snel geen antwoord op te geven, sowieso niet. Maar Handelingen 3 zegt, de wederoprichting, daar ging het toch over, de wederoprichting van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben, wacht op de bekering van Israël en dus de wederkomst van Christus op grond daarvan. Dan zal hij komen tot wederoprichting van alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten. En dat heeft hij van het begin af aan gedaan, van alle eeuwstaten. En daarna ben je in Handelingen 15, hiermee de stemmen overeen de woorden der profeten. Na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen. De tabernakel van David die vervallen is en hetgeen ervan verbroken is, wederopbouwen. Ik zal dezelfde wederoprichten. Zult gij in deze dagen het koninkrijk wederoprichten? Het antwoord is dus categorisch nee. Dat komt pas in de wederkomst van Christus en naar aanleiding van en als gevolg van de bekering officieel van het Joodse volk, wanneer men officieel de naam des Heren heeft aangeroepen aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dat betekent dus dat je vers 16, na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen het tabernakel van David, met geen mogelijkheid in onze tegenwoordige tijd kunt plaatsen. Voor zover er een troon van David is, is hij niet door de Heer gebouwd of opgericht in de dagen van of in de dagen na zijn eerste komst. Je mag hem onthouden wat ik nu zeg, want ik kom er later heus wel een keer op terug. En anders in andere plaatsen wel, en er loopt altijd zo'n opnameapparaat mee. Dus vooruit me weer, ik kom er nog wel eens op terug. Ik zal het nog één keer zeggen, voor zover er nog iets is van een vervallen hut van David, staat hij niet in Jeruzalem. En is hij er ook niet op een andere plaats gezet door de Heer zelf, en die heeft er toen ook niks aan gedaan in zijn eerste komst. Daar gaat het om. En verder laat ik het snel buiten beschouwing, want wij volgen de lijn van het programma van God, de eschatologie. Samenhangend met die 70 weken van Daniël. Komt er een troon in Jeruzalem? Nee. Is de gemeente Joods van karakter? Nee. Integendeel, God heeft niks met de Joden in onze tegenwoordige tijd. Zolang zij ongelovig zijn, heeft God met dat volk als volk niets uitstaande. Daarnaast, God heeft iets uitstaande met een ieder die gelooft. Maar dat staat los van tot welk volk men behoort. Die begrijp ik toch hopelijk. Het zijn twee dingen, twee verschillende dingen. Die wij kwijtgeraakt zijn, denk ik. Nou ja, ik hoop maar dat het zo ligt, maar we zijn dat kwijtgeraakt, hè. Het is een bedelingenkwestie. God houdt een administratie bij met de volkeren der aarde enerzijds. En anderzijds heeft hij een administratie met elk individu. Die eerste die ik noemde, noemen wij bedeling van het menselijk bestuur. De Bijbel geeft er geen naam aan. Dus we noemen hem zelf maar zo voor het gemak. En de andere noemen wij de bedeling van het geweten. Maar het zijn twee verschillende dingen. De een is met betrekking tot individuele mensen, de andere is met betrekking tot volkeren. En als individu komt men tot geloof of niet, wordt men in onze dagen aan de gemeente toegevoegd of niet. Maar die andere zaak loopt met betrekking tot volkeren en God heeft dat losgelaten. Met Juda heeft hij in ieder geval niets van doen, vandaar dat zelfs die tijdrekening niet gemeten wordt. Dat wil zeggen, er is geen tijdrekening officieel. Niet in relatie tot het volk, dat daar buitenom de klok inderdaad doorloopt, dat is ook zo. Dat maakt geen deel uit van de profetieën van Daniël. En in de eschatologie speelt het verder dus ook geen rol van enige betekenis. Als er wat wedergebouwd zal worden, zal het zijn in de dagen van de wederkomst van Christus. Dan pas. En daar hebben we natuurlijk ook nog wel wat meer uitspraken over in de Bijbel. In elk geval, we hebben aan de ene kant de zekere uitspraken over dat die troon, of die kroon, hoe je het maar noemen wil, hersteld zal worden. Maar we hebben ook die aardige discussie, die haal ik dan toch maar even aan, uit Johannes 18. Waar de Heer Jezus voor Pilatus staat. En Pilatus was de vertegenwoordiger van het grootste rijk op aarde. Het wereldrijk heet het van die dagen. Vertegenwoordiger van de Romeinse keizer. En hij zegt tegen de Heer Jezus in vers 33, zijt gij de koning der Joden? Nou ja, het is maar hoe letterlijk je de vraag neemt. Wij weten dat hij de koning der Joden zou zijn. En als er dan al een koning der Joden komt, let op, de koning der Joden, het staat niet koning van Israël of zo zelfs maar. Hè. Zijt gij de koning der Joden? De heer zegt, geeft daar niet rechtstreeks een antwoord op, maar indirect. Het is een Joods antwoord eigenlijk wat hij geeft, vind ik wel leuk. Hij stelt een tegenvraag namelijk. Zegt gij dit uit uzelf of heb je dat uit een boekje? Zegt gij dit van uzelf of hebben het u anderen van mij gezegd? En Pilatus, die was ook niet helemaal op zijn achterhoofd gevallen, die antwoordt weer met een tegenvraag. Ben ik een Jood? Hij had een Jood kunnen zijn om zo'n vraag te stellen. Ben ik een Jood? Ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde. Mijn koninkrijk is, tegenwoordige tijd, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik aan de Joden niet ware overgeleverd. En dus blijft er helemaal geen optie over, lees hem nog maar twee keer of zo, hè. Blijft geen optie over, want in die ene zin zegt de Heer dat hij überhaupt geen koninkrijk heeft, namelijk niet onder de heidenen, maar ook niet onder de Joden. Want als je een koninkrijk had, zei hij, zouden mijn dienaren gestreden hebben en die hadden er dan voor gezorgd dat ik aan de Joden niet werd overgeleverd. Dus onder de Joden heeft hij geen koninkrijk, maar onder de heidenen ook niet. En dus zegt hij, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Hetgeen ook nogal een volle zin is, want het impliceert, maar dan, nu niet, maar dan in de toekomst, in die dag, zal mijn koninkrijk wel van hier zijn. En het impliceert ook, nu is mijn koninkrijk, nou ja, als het niet van hier is, waar is het dan? Vandaar, ja. Dan is het ergens anders. In het midden latend waar, maar het antwoord, de eerste antwoord is natuurlijk sowieso, het is een hemels koninkrijk. Maar dat is niet dat van David, dat is op de troon van God, uiteraard. In de hemel. Waarover trouwens ook het een en ander staat in Lucas 17. Over dat koninkrijk. Want dan lezen wij een vraag die we inmiddels al kennen, Lucas 17, vers 20. Gevraagd zijnde van de Farizeeën, Joden dus, wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft hij hun geantwoord en gezegd, het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. Men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk Gods is niet te zien. Het koninkrijk is binnen uw lieden. Met andere woorden, daar is geen sprake van een uitwendig koninkrijk in de wereld. Dat is natuurlijk in Calvinistische kring dan weer een populaire tekst, hè? Het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat, het koninkrijk is niet van hier, het koninkrijk is binnen uw lieden. En dus komt er niet zoiets als een duizendjarig rijk met een troon van David in Jeruzalem. Maar dat staat er niet, hè? Dit is alleen in de tegenwoordige tijd en houdt verband met de komst van het koninkrijk. Aanvankelijk namelijk is het verborgen in de hemel en in de toekomst, zouden er andere dagen komen, zou het koninkrijk op aarde alsnog openbaar worden. En nu ik toch hier in Lucas 18 zit, sla ik twee bladzijden om. Naar Lucas 21... waar het me uiteindelijk alleen maar gaat om vers 24, het laatste deel. Namelijk, Jeruzalem zal van of door de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Met andere woorden, in Jeruzalem is geen koninkrijk en er is geen troon van David daar op geen enkele wijze. Maar het wachten is op dat die tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Die tijden der heidenen is, voor zover wij weten, een term ter aanduiding van wat inderdaad in Daniël uiteengezet wordt. De tijden namelijk waarin het koninkrijk wel degelijk aan een ander volk en zelfs aan andere volken wordt overgelaten. De Babylonische, de Medo-Persen, de Grieken en wie waren het ook weer. Dat zijn de tijden der heidenen. Waarin de heidenen de dienst uitmaken over Jeruzalem en waarin heidenen heersen over of zelfs in Jeruzalem. Maar Jeruzalem zal dus door die heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. En wanneer dat is, nou ja, dat weten we langzamerhand. Dat is als de Heer komt. Want we weten tot wanneer Jeruzalem vertreden zal worden door heidenen. Nou ja, tot en met de 70ste week van Daniël. 70 weken zijn bestemd over uw volk. En dat in de 70ste week Jeruzalem door heidenen vertreden wordt, dat weten we ook zeker, want het loopt uit op verwoesting van Jeruzalem door heidenen. Waarvan sommigen met name zelfs genoemd worden. Dus het lijkt me een duidelijke zaak. Daarna pas zal de Zoon des Mensen komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Ik lees hem hier uit vers 27 van Lucas 21, maar ik kan hem beter lezen misschien uit Matthäus 24, 25 is het, Matthäus 25. En onderweg wijs ik u er maar op dat er heel wat schriftplaatsen zijn die ik hier niet bij de hand heb, waar gesproken wordt door de Heer Jezus zelf over dat de Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid. En zoekt u die schriftplaatsen maar na. Er zijn geen schriftplaatsen over zijn opstanding en hemelvaart en over zijn tegenwoordige positie in heerlijkheid aan de rechterhand Gods. Maar het zijn uitspraken over dat hij hier op aarde komt in heerlijkheid. Hetgeen nog steeds niet het geval is uiteraard. Hij is nog steeds de verachte en onedelste onder de mensen. De minste onder de mensen, hoe dat maar heten mag, hè. Maar hier in Matthäus 25, daar staat vers 31. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Dat is als hij komt hier op aarde. En voor die gelegenheid wordt dus, letterlijk en overdrachtelijk, dat maakt me niet uit, wordt dus hier op aarde die troon der heerlijkheid van de Zoon des Mensen hersteld. In ieder geval, die zal het dan zijn. In Jeruzalem. Dat wil zeggen, er wordt een koninkrijk opgericht met Jeruzalem als hoofdstad in elk geval. En zoals David eerst die stad moest veroveren en daarna bouwen, zo zal de Heer dat in de toekomst uiteraard ook doen. Maar dat is inderdaad in zijn toekomst en uit het verband ook van deze hoofdstukken, 24 en 25, blijkt dat dat is in de toekomst uiteraard in zijn wederkomst. Dan is er pas sprake van een komst in heerlijkheid. Op de troon zijn er heerlijkheid en de troon heet niet eens de zoon van David. Het glijdt verder terug, want het is een troon niet alleen maar over Israël, maar het is een troon over alle volkeren der aarde. Zover grijpt dat terug. Dan grijpt het terug op Adam. Vandaar de uitdrukking zoon des mensen. Want in werkelijkheid, maar dat weet u natuurlijk, staat er zoiets als zoon van Adam. En dat is een troon over de gehele aarde. En daar gaan deze schriftgedeelten dan ook inderdaad over. Wat ik ook met u wil lezen is die fraaie uitdrukking uit Johannes hoofdstuk 5... om u er weer bij te bepalen dat er sprake is van twee tronen. Eén in de hemel, die is over de hele schepping. En daarna op lager niveau, één op aarde, die is over de gehele aarde. Waaruit u geacht wordt te begrijpen dat die troon in de hemel wel degelijk heerschappij over de aarde impliceert. Het hoort erbij, het zit daarin om zo te zeggen, maar de Bijbelse gedachte is dat hoewel alle dingen aan Christus zijn onderworpen, wij dat nog niet zien, omdat de onderwerping van de aardse dingen aan Christus wacht op zijn wederkomst en op het herstel dus van de troon van David. Het is hetzelfde als dat er staat, alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen, met dank aan Psalm 8, maar het staat in Efeze 1, onder andere dan, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, en er staat ook in Hebreeën 2, alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen, en er staat meteen achter, maar dat zien wij nog niet. Nee, daarnaast wordt geleerd dat in de praktijk de wereld geregeerd wordt door de duivel. Is die dan de hoogste? Nee, dat niet. Maar de allerhoogste laat het gewoon gebeuren. Die gaat wel eens later in de toekomst orde op zaken stellen, was de bedoeling. Pas in zijn wederkomst en in die tussentijd zegt hij, oké, zoek het maar zonder mij uit. Populair gezegd. Ook niet alles mee gezegd, maar samenvattend is dat het. Maar in Johannes 5 zouden we het een en ander lezen. Ook maar weer kort. Nou, ik neem hem op bij vers 26 dan. Johannes 5, vers 26, want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon aan de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En heeft hem, die Zoon namelijk, de Vader heeft aan de Zoon, vers 27, macht, dat wil zeggen het recht gegeven, want macht is juridische macht. Men zou het in modern Nederlands vertalen met recht. Heeft hem het recht gegeven ook gericht te houden, omdat hij de zoon des mensen is. En ik vind het een prachtige uitspraak, omdat ja, je kan hem verkeerd lezen, hè? En dan krijg je een probleem. De Vader, God, de Vader heeft aan de zoon van God dus, macht gegeven gericht te houden, omdat hij de zoon des mensen is. Het zijn twee dingen. Hij is aan de ene kant zoon van God en hij is zoon des mensen. Alleen die twee functies, want het zijn functies, het zijn koninklijke titels. Die twee functies komen bij elkaar in één iemand, in die ene man. De uitdrukking, verzin ik niet, de uitdrukking is uit Handelingen 17. God zal de gehele aardbodem oordelen door één man, staat er. Want het zijn twee dingen. Je kunt aan de ene kant zeggen, ja, God heeft nou eenmaal macht over de hele schepping en dus de erfgenaam, de zoon van God, heeft dat dan dus ook. Dat is ook zo, maar neem niet weg dat diezelfde God tegen Adam gezegd heeft Het is dus lang geleden, tegen Adam gezegd heeft dat hij de hele aarde zou onderwerpen en daarover zou heersen. Hetgeen hij min of meer bevestigd, maar ook uitgebreid heeft in zijn uitspraken aan Noach, waarin hij gezegd heeft dat de mens over de mens zou heersen. Wie bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Dat is de instelling van de menselijke overheid. Dus God heeft de mens aangesteld om over de aarde te regeren. Van daaruit krijg je logischerwijze, en het is Genesis 1, krijg je meteen de vraag, ja, maar wat brengt Adam ervan terecht? Nou ja, wat hij er ook van terecht bracht, hij ging dood. Dus is daarna de vraag, 830 jaar later geloof ik, maar is daarna de vraag, wie volgt hem op? En dan begint het gedoe in Genesis, hè. Een gedoe over wie erft. Kain was de oudste, maar die erft niet. Abel zou dus erven, maar die erft niet, maar hij sterft. En sterven is het tegenovergestelde van erven, dat wist hij toch, hè? En dan komt dus alsnog iemand ten tonele onder de naam Seth. Die komt niet in de plaats van Kain, die komt in de plaats van Abel, staat er. Nou ja, en zo'n verhaal vind je heel Genesis door, hè. Wie wordt de erfgenaam? Sommige generaties gaan vanzelf, andere is het zeer omstandig. Maar goed, heel Genesis doorgaat het zo, maar ook daarna in de geschiedenis. Het is van groot belang, wie wordt die erfgenaam van Adam? En als God dan alsnog, van mijn part in tweede instantie, aan zijn zoon het recht geeft om gericht te houden op de aarde, want dat is wat hier in Johannes 5, vers 27 staat, dan moet je toch zeggen, dat gaat zomaar niet, want er moet iemand wezen, de erfgenaam van Adam, degene die de titel draagt, officieel dus, de zoon des mensen, hem komt het toe om hier op aarde gericht te houden. En God kan het niet zomaar aan iemand anders geven. Volgens sommigen wel, maar volgens de Bijbel kan dat niet. Als God iets gezegd heeft, dan is dat zo. Gods genadegift en de roeping God zijn onberouwelijk. Hij kan er niet zomaar zeggen, ik heb het wel aan Israël beloofd, maar die willen niet, ach, dan geef ik het maar aan de kerk. Of aan de gemeente. Dat gaat zomaar niet. En dit ook niet. Maar dat God aan zijn zoon ook recht geeft om gericht te houden, met name hier op aarde, dat kan omdat die zoon van God aan de andere kant de zoon des mensen is. Dat zijn twee lijnen. Het is erfgenaam van twee verschillende dingen, twee verschillende tronen. En waarom ook niet? Dat is precies wat in 2 Samuel 7 staat. Zaad dat uit uw lijf voortkomen zal, David, die zal ik zijn troon bevestigen tot in eeuwigheid en hij zal mij tot zoon zijn. Je kunt een andere klemtoon lezen en zeggen, en hij zal mij tot zoon zijn. Dan wordt het dus zoon van God en zoon des mensen. En voor de goede orde, dat die titel zoon des mensen een messiaanse titel is, dat wil zeggen een titel is van, dus ook dus de zoon van David, van de Messias, dat wil ik u dan ook nog even laten zien, omdat er geen misverstand over bestaat. Dat staat namelijk in Johannes 12... En daar blijkt ook dat de Joden zelf dat wisten, ongeacht of ze dat nu nog weten en of wij het weten. Dat is Johannes 12, gaat me maar om één vers, vers 34. Wij hebben uit de wet gehoord, zeggen zij, de scharen, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus, de Messias dus, hè, dat de Christus blijft in de eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de zoon des mensen moet verhoogd worden? En of er staat hier onzin, of je besluit dat de term zoon des mensen volstrekt equivalent is aan de uitdrukking Christus. We hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft tot in de eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Christus moet dan volgen? Maar er staat dat de zoon des mensen moet verhoogd worden. Wie is deze zoon des mensen? En die laatste vraag, wie is deze zoon des mensen, is de bekende vraag dus, wie is de Christus? En eventueel, wiens zoon is hij? Maar die vraag wordt elders gesteld. Maar het gaat er maar om dat die titel zoon des mensen de bredere titel is van de Messias als de zoon van David. Omdat hij betrekking heeft als zoon des mensen op een troon over alle volkeren der aarde. Maar die Messias zou wel degelijk verdwijnen om later alsnog te verschijnen en om later alsnog zijn troon op aarde te vestigen. Met andere woorden, de troon van de Heer Jezus Christus in de hemel is de troon van God, de troon aan de rechterhand Gods, de troon die hij van zijn vader, met hoofdletter, gekregen heeft, die tot hem zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, Psalm 2, Handelingen 13... om het daar dan maar toe te beperken, of die van Psalm 110 zit aan mijn rechterhand, enzovoort. Maar dat is niet hetzelfde als de troon van de zoon des mensen. De troon van de zoon des mensen, is het, en dus van David, is een troon die hier op aarde zal gevestigd worden. En wat wij daarna leren, in nogal wat nieuwtestamentische schriftgedeelten, en in elk geval in de eerste verse van Hebreeën 1... is dat deze zoon des mensen uit de mensen genomen is en gesteld is in de positie van hoge priester. Nou ja, dat is Hebreeën 5 vers 1. Maar in Hebreeën 1 vers 1 en wat er verder vol staat, dat de Heer Jezus, de Messias, inderdaad een troon heeft, primair aan de rechterhand Gods. En daarmee wordt de hypothetische vraag beantwoord, als Jezus dan de Messias is, maar dat is de Joodse vraag, als Jezus dan de Messias is, waarom heeft u dan geen troon in Jeruzalem? Het Calvinistische antwoord is, nou ja, daar komt niks van, in plaats daarvan staat er een troon in de hemel. Of eventueel, ja, maar de troon van David is de troon van Christus, en de troon van Christus staat in de hemel, en dus de troon in de hemel is de troon van David. Dat kan je geen Jood wijs maken, hoor. Mij ook niet trouwens, maar vooruit maar weer. Hè. Wat wij vinden namelijk, is dat van die twee tronen, die van God de belangrijkste is, die komt dus eerst. En die troon hier op aarde, dat komt in de toekomst. En dat is precies de strekking van Psalm 2. Dat is, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dan ben je dus in de hemel, troon in de hemel. Gij zijt mijn zoon, niet gij zijt de zoon van David. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. En gij zult ze in stukken slaan, gelijk in pottenbakkersvat en al dat soort dingen meer. Met andere woorden, dat wacht op de toekomst. Mijn standaard commentaar op Psalm 2 is ook altijd, en tot op heden heeft hij niet geëist. Dat komt pas later. Eerst één en dan het ander. Ook omdat natuurlijk dat koninkrijk van de Messias het koninkrijk Gods is. Dat wil zeggen, het zal een koninkrijk zijn beginnend in de hemel en van daaruit gebracht op, uitgebreid naar de aarde, of nederdalend op de aarde. Het eerste is de troon van God, het tweede is de troon van David in Jeruzalem. Dat wil zeggen over het Joodse volk en vanuit het Joodse volk over heel Israël. En daarvan zegt de schrift gewoon, dat komt nu niet, dat is na deze. Eerst heeft hij een hemelse positie, eerst is er sprake ook van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En daarna zal datzelfde koninkrijk, dat wil zeggen het koninkrijk van diezelfde man, zal geopenbaard worden uit de hemel op de aarde. En hij zal dat doen door de troon van David op te eisen. En moeilijker mag je niet zijn. Je moet er dringend mee ophouden. Maar anders zou ik die voorbeelden aanhalen uit de geschiedenis, gewoon de geschiedenis van de mens, waar precies ditzelfde voorkomt, dat sommige mensen inderdaad van koninklijke afkomst zijn en recht hebben op een troon, maar soms wel op meer dan één troon. Dat zijn verschillende dingen. We hebben zelf in Nederland nog eens een stadhouder gehad onder de naam Willem. Dus zijn rugnummer ben ik even kwijt nu. Fietsen waren nog niet uitgevonden trouwens. Maar ene Willem, die hier in Nederland was hij stadhouder, maar in Engeland was hij koning. Dat zijn twee verschillende dingen. En in dat geval werden Engeland en Nederland niet één rijk of zo. Het zijn verschillende functies. Dat kan nou eenmaal. En de geschiedenis is er vol van, omdat men in die kringen nog alles geprobeerd heeft. Niet alleen meerdere tronen in één persoon samen te brengen, maar men heeft dat gedaan in de hoop die verschillende koninkrijken ook te integreren en te maken tot één koninkrijk. Zo werden koninkrijken opgebouwd door huwelijken. Het is soms gelukt, lang niet altijd. Maar goed, zo werken die dingen. Maar het zijn verschillende dingen, maar men zou ze ook uit elkaar houden. De Zoon van God heeft het recht gekregen om gericht te houden op aarde. Dat zal hij pas doen in de toekomst. En hij doet dat als de Zoon des Mensen, staat er ook bij, omdat hij de Zoon des Mensen is, Johannes 5. En in de toekomst, na de 70ste week van Daniël, zei bijvoorbeeld Matthäus 25, dan zal de Zoon des Mensen zitten op de troon zijner heerlijkheid. Ik heb niet verder gelezen, maar er staat, dan zal hij al de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen. En er staat er niet, hij zal ze in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Maar wat er wel beschreven wordt, is dat hij dan die volkeren zal oordelen. En dat is de vervulling van talloze profetieën in het Oude Testament over het oordeel dat de Zoon des Mensen zal brengen over de volkeren der aarde. Die in dat geval zelfs dikwijls bij namen genoemd worden. Kortom, de troon van Christus, de troon der genade, de troon van het nieuwe verbond, de troon van de koning en hoge priester van het nieuwe verbond, is niet de troon van David, maar is de troon van God zelf in de hemel zelf. Daarom werd hij ook uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die daarvoor de mens te doen zijn. En van daaruit, op grond van de andere titel, zal hij in de toekomst, na verloop van tijd dus, zal hij alsnog op aarde zijn rechten op de troon over de volkeren der aarde opeisen. Dat wij geloven in een duizendjarig rijk is gewoon omdat al die oud-testamentische profetieën spreken over een zoon van Adam, dan wel een zoon van David, en in het voorbijgaan trouwens ook zoon van Abraham, die hier op aarde een koninkrijk zal vestigen. Dat is nog nooit gebeurd en daarom verwachten wij het voor de toekomst. Als degene komt die de sleutel heeft, dat is Openbaring, die de sleutel heeft van de hel en de dood, maar die ook de sleutel heeft van het huis van David. En de sleutel wil zeggen het recht tot toegang. In het Oude Testament staat het ook, die troon zal uiteindelijk gegeven worden aan degene die hem toekomt, zegt de Heer in Ezechiël. Maar goed, die bewaren we voor een andere keer, want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, dat wij uw woord mochten openen ook deze avond. En ook mogen beseffen dat dat profetische woord, dat woord wat u ons hebt nagelaten, krachtig is en zeer vast is, wanneer wij tenminste weten dat geen profetie is van eigen uitlegging, maar dat wij schrift met schrift zouden vergelijken. Omdat u geopenbaard hebt in de loop der tijd, veelmaal en op velerlei wijze. Maar we mogen bedenken dat wij van doen hebben slechts met die ene schrift, met dit ene profetisch woord. En we danken u dat waar wij doen wat uw woord zelf zegt, en inderdaad deze profetieën naast elkaar leggen, dat we dan niet in het ongewisse gelaten worden over uw werk in verleden, heden en toekomst. Wij zeggen u dank dat we mogen zien in uw woord dat al uw werken bij u van eeuwigheid bekend zijn. En dat u ze ook ons hebt willen bekendmaken in dat woord dat u ons zwart op wit hebt nagelaten. Wij danken u dan dat u ons bekend maakt met de verborgenheden van uw wil. Dat we mogen beseffen dat ook in onze dagen uw werk voortgang vindt. En dat u in onze dagen uw gemeente bouwt en roept als een gemeente van eerstelingen die ook uit de mensen genomen wordt en bestemd is voor u, geofferd wordt aan u. Wij danken u dat we deze dingen mogen leren zien, doorheen heel de Bijbel, en dat ze vervuld worden aan ons in deze welaangename tijd, in deze dag der genade. Wij danken u daarom ook dat we met vrijmoedigheid tot u mogen gaan, gehoor mogen geven aan uw oproep om te naderen tot uw hemelse troon, opdat we als uw hemelse volk inderdaad zouden leven vanuit die hemelse en geestelijke zegeningen die ons in Christus geschonken zijn. Daarom bevelen we ons ook bij u aan, onder alle omstandigheden van het leven, in de wetenschap dat wat ons ook overkomt, dat uw beloften ja en amen zijn in de persoon en het werk van onze Heiland, die wij kennen als uw Zoon en erfgenaam, maar die wij ook kennen als degene die als de Zoon des Mensen, als de Zoon van David, ook in de toekomst hier op aarde alsnog zijn troon zal opeisen. Wij danken u daarom voor die zalige hoop die wij hebben en vragen u, wees u ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.